Lieve gemeente van de Heer Jezus Christus, wanneer zo aan u gevraagd wordt, particulier, hoe gaat het eigenlijk met de kerk in Rotterdam? Hoe gaat het eigenlijk met de kerk in Nederland? En dan kerk als een soort verzamelnaam voor alle mogelijke kerkelijke gemeenten, want de kerk is in Nederland ontzettend verbrokkeld en verbroken. Maar goed, als dat wordt gevraagd, wat zegt u dan? Want ik mag aannemen dat u allen de dingen in Nederland volgt. En dat u de dingen zoals die in Rotterdam zich ontwikkelen, volgt. En dan is het antwoord helaas nogal wat negatief getoond zet. Er zijn gemeenten waar nog wat groei in zit, die zijn er. Maar het geheel genomen brokkelt het al maar verder af. Grote gemeenten moeten voortdurend worden geherstructureerd. En dan buigt men zich in de vergaderingen over de vraag welk van de kerkgebouwen zullen we sluiten. Welke wijkgemeenten zullen we samenvoegen. En zo brokkelt dat al verder af. In Rotterdam Centrum is het zo dat in de glorietijd, om het zo te zeggen, 18 predikanten stonden. En binnenkort zal er maar geld meer zijn voor 2 predikanten. Er zijn natuurlijk ook heel veel minder kerkleden, maar dat is het nu juist. Er wonen niet minder mensen in Rotterdam Centrum. En er zijn wel heel wat allochtonen bijgekomen. Maar er zijn ontzettend veel Nederlandse mensen. En dan waren zo ook allochtonen mensen niet zoveel Nederlandse dat ze naar de kerk komen. En er gaan ook een heleboel naar de kerk. We moeten niet vergeten zijn in deze stad. Heel wat allochtonen christengemeenten. En hoe het precies in Rotterdam is, weet ik niet, Rotterdam-Zuid. Maar daar weet ik wel zoveel van dat ook dit beraad allemaal plaatsvindt. Gemeenten die worden samengevoegd, kerkgebouwen die dichtgaan. Het ene gebouw wordt afgebroken en het andere gebouw krijgt een heel andere bestemming. Soms ook historische kerkgebouwen. De Bethlehemse kerk bijvoorbeeld in Zwolle, een middeleeuwse kerk waar mijn vroegere wijkgemeente een jaar of 15 gekerkt heeft. Is nu een horecagelegenheid. Een middeleeuwse kerk. Een historisch gebouw. Monumentaal gebouw. Ja, er worden nu kopjes koffie geschonken. Dan kun je dineren. En er worden feesten gegeven. En dit verschijnsel is niet alleen een Nederlands verschijnsel. Was dat dan nog maar zo? Maar in Duitsland en in Frankrijk is het net zo. Frankrijk van ouds na de verdrijving van de hugenoten. Een overwegend Rooms-Katholiek land, hele gebieden waar maar af en toe in een kerk nog een dienst is. En waar een pastoor is voor een heel groot hersart. En zo gaat dat niet alleen in die twee landen, maar eigenlijk in heel Europa. Nogmaals, ik vergeet niet dat er enkele gemeenten zijn hier en daar, waar wat groei in zit en waar misschien ook wel wat bloei in zit. Maar verder. En dat heeft ook zijn gevolgen in de samenleving. Want het feit dat zoveel winkels open zijn op zondag en dat er geen rustdag meer is, dat kan alleen gebeuren omdat er heel weinig christenen meer zijn. Het is ook nooit eerder vertoond in Nederland sinds er een algemeen stemrecht is, dat er zo weinig zetels in de Tweede Kamer worden bezet door leden van een confessionele partij. Het is nu geen 20% meer. Dat is nooit eerder vertoond. En dan zie je maar van dat die ontkerkelijking en secularisatie hand in hand gaan. En nu ga ik daar verder niet over uitweiden. Ik wil het alleen even noemen, dat u het weet en herkent. Maar dan wil ik u wijzen op dat geweldige contrast van die woorden van de Heer Jezus. In deze stad heb ik veel volk. Veel volk. In deze stad. Welke stad is dat? Ja, dat is nu natuurlijk niet één van de moderne steden. Dat is Korinthe. Zullen we eens even nagaan hoe dat in Korinthe was. En hoe Paulus daar ook gekomen is. En wat hij daar deed. Wat hij daar meemaakte. Ik kan niet alles noemen. Want dan zou de dienst wel uitlopen tot 7 uur of 7:30. Dus dat kan niet. Paulus is in Korinthe gekomen vanuit Athene. En om het een beetje werelds te zeggen. Nee, eigenlijk heel wereld te zeggen. In Athene heeft Paulus geen succes gehad. Dat mag je natuurlijk zo niet zeggen van de prediking van het goddelijke evangelie. Maar het is maar even om je toe te spitsen. En dat betekent, er is in Athene wel een klein aantal mensen tot geloof gekomen, maar er is geen gemeente ontstaan. Daar wijst tenminste niets op. Het is dus helemaal niet verwonderlijk wanneer het zo geweest zou zijn dat Paulus wat gedesillusioneerd in Korinthe is aangekomen. Wat verdrietig. Teleurgesteld. En ook met de vraag, heeft de Heer mij in de steek gelaten? Heb ik het fout gedaan? Waarom is dit nu zo? Want daar denken we misschien niet zo dikwijls over en we spreken daar misschien ook niet zo dikwijls over, omdat Paulus een van de heilige apostelen is, maar Paulus is ook een gewoon mens. Een mens net als u en jij en ik. Paulus heeft ook zijn gevoelens gehad. Soms opgetogenheid en soms ook verdriet. Hij heeft zijn zorgen gehad en zijn vragen. Tobberijen soms in zijn lichaam met zijn gezondheid. Conflicten met mensen. Vragen hoe het allemaal zou gaan met die en met die. Paulus allemaal gehad. Moeten we maar niet vergeten. Paulus zal zelf ook schrijven. Een poosje later aan deze gemeente in Korinthe die daar dan wel is ontstaan. Dat God de schat van het evangelie, de evangelieprediking, legt in aardse vaten, in aardenvaten. Dat is in mensen met hun gebreken, hun zonden, hun fouten, hun tekortkomingen, hun beperkingen. Die schakelt God in. Dat doet hij nog altijd. En daarom wil hij ook nu, vandaag de dag, ook in uw gemeente mensen inschakelen voor bepaalde taken en diensten. Niet iedereen kan ambtsdrager worden. Maar er zijn heel velen die wel iets in de gemeente kunnen doen. En wanneer je daarvoor te zwak bent of te oud geworden bent, dan is er nog altijd de zaak van de voorbeden. Die kunt u toch altijd doen. Een mens van gebed behoren we immers te zijn. Paulus, waarschijnlijk wat ontnuchterd en met zorgen beladen en wat verdrietig in Korinthe aangekomen. De afstand van Athene naar Korinthe is niet zo groot. Men kan die in beperkte tijd afleggen. Athene, de hoofdstad van Griekenland. Korinthe, de hoofdstad van Achaïe. En wie de kaart kent, weet dat Korinthe een merkwaardige ligging heeft. Ligt op een hele nauwe en smalle landengte, de Isthmus, aan twee zeeën, de Egeïsche Zee en de Adriatische Zee. Het was dan ook een havenstad bij uitnemendheid. En in een havenstad gaat heel veel om. Er komen schepen aan, die moeten worden gelost en geladen. Het was dus een stad vol bedrijvigheid. Een stad ook dus vol van handel. En daar in de havens was het een drukte van belang. Het waren de havenarbeiders, dat waren vaak slaven, die daar hun werk verrichten. Er kwamen dus ook heel veel vreemdelingen met die schepen mee. En in die stad, met haar vele tempels, was een zwoele sfeer. Er waren heel veel slechte gebruiken, gewoonten en zeden. Een antiek schrijver, Strabo, vertelt dat in de tempel van de godin van de liefde, Afrodite, maar liefst 1000 prostituees werkzaam waren. En daar kwam men terecht. En die hadden ook hun werk. Wat in Amsterdam gebeurt, op bepaalde plaatsen, de Walletjes, dat gebeurde daar in het heiligdom van Afrodite. Een liederlijke stad was eigenlijk Korinthe. Zwoel, decadent, verdorven. Op zo'n Korinthisch leven, zei men in het Romeinse Rijk wel, dat gold van mensen die het niet zo nauw namen, die bloemetjes steeds weer buiten zetten. Die wilde orgische feesten vierden, of die altijd maar weer naar prostituee liepen en dronken waren. Op zo'n Korinthisch leven. Een werkwoord genoemd naar deze stad Korinthe. En dan valt het op dat Paulus er niet met een boog omheen trekt. Paulus laat die stad niet links liggen. U weet dat Paulus al heel veel steden is geweest als hij in Athene is. Hij heeft al heel veel steden afgelegd. Hij is in Europa gekomen, voor het eerst in Filippi. Hij zou daar uit zichzelf niet gekomen zijn, had de Heer hem niet daarheen gezonden door dat gezicht van die man die hem wenkte en riep, kom over en help ons. En toen is Paulus overgestoken, de Egeese Zee en naar Griekenland, naar Macedonië, naar Europa gekomen. En nu gaat hij vanuit het noorden steeds verder naar het zuiden. Saloniki en Berea heeft hij aangedaan. Hij is in Athene gekomen en ja, als hij dan wegtrekt, dan gaat hij niet scheep om naar een ander deel van Griekenland of naar Klein-Azië te gaan of naar Rome te gaan. Dat wil hij ook straks, maar nu nog niet. Hij gaat niet met een boog om Korinthe heen, hij gaat ook naar Korinthe doen. Want juist in die stad vol verdorvenheid wil hij het evangelie prediken. Van degene die ontspoorde mensenlevens weer op de rails zet. Het evangelie van Jezus Christus die mensen heelt. Relaties herstelt doordat de relatie met God wordt hersteld. Is hersteld door de Heer Christus. En zo is Paulus in Korinthe gekomen, maar hij kwam er alleen. Paulus reisde eigenlijk nooit alleen. Had altijd wel enkele metgezellen bij zich. Maar hij heeft Silas en Timotheus in het noorden, in de streken van Filippi en Thessalonica, achtergelaten. Dan hadden ze nog wat taken uit te voeren. Paulus is hen vooruit gereisd. En heeft op ze gewacht in Athene, maar daar zijn ze niet gekomen. Is hij doorgegaan naar Korinthe en ze zijn er nog niet. En Paulus kwam in Korinthe niet als een toerist. We beleven in deze periode van het jaar echt een tijd dat heel veel mensen op reis zijn gegaan en zullen gaan. Er zijn ook mensen die alleen gaan reizen. Vooral jonge mensen pakken wel eens een rugzakje en dan gaan ze op pad. Dan weet je niet waar ze allemaal heen trekken in deze wereld. Van de ene stad of het ene land naar het andere. Soms zijn ze maanden onderweg. En dan ontmoeten ze de ene en dan de andere. Dan zijn ze weer alleen. Maar zo ging Paulus niet naar Korinthe. Hij was niet als toerist daar. Hij kwam er als een bode van de Heer Christus. Als een dienaar. Als een evangelieprediker. Maar waar moest hij beginnen? In Athene heeft hij geen synagoge gevonden. Daar wonen blijkbaar weinig Joodse mensen. Want de Joden wonen niet alleen in Israël. Waarschijnlijk nog meer Joden dan er in Israël wonen. Dan wonen verspreid door het Romeinse Rijk. En over de grenzen zelfs, ook in Perzië. Ze wonen door het hele Romeinse Rijk heen, ook in Zuid-Frankrijk en in Spanje. In Athene vond hij geen Joodse gemeenschap, geen synagoge, maar in Korinthe wel. En daar begint Paulus. Waarschijnlijk is hij de eerste en de tweede keer, als hij dan op de Sabbat naartoe ging, alleen maar kerkganger en hoorder geweest. Maar de Joodse liturgie maakt het heel gemakkelijk dat je als bezoeker, als gast, ook wordt uitgenodigd om de schriften te lezen en eventueel een goed woord te spreken. En dat komt er dus ook van. Paulus gaat spreken. Ik veronderstel, maar ik weet echt niet hoor, ik ben er niet bij geweest, dat het niet de eerste en beste keer is geweest. Dat de Paulus eerst zich heeft gepresenteerd en heeft geluisterd en rondgekeken en kennis gemaakt. Een van de volgende keren is hij aan het prediken gegaan. En dan predikt hij Christus. Dan predikt hij de God van Israël die zijn belofte heeft waargemaakt. Predikt hij de belofte van de Heer God aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven, predikt hij de grote Davidszoon. Jezus Christus, verworpen, veracht, gekruisigd, maar opgestaan. En gezeten aan de rechterhand van God. En komende ten gerichte. Paulus predikt in de synagoge. Een heel goed ding voor hem is het, een weldadig iets dat God hem geschonken heeft, dat hij bij zijn komst in Korinthe al heel vlug aansluiting heeft gekregen aan een Joods echtpaar dat uit Rome is gekomen. Keizer Claudius heeft de Joden Rome uitgestuurd vanwege conflicten die ze onderling hadden. En dat ene echtpaar dat zich in Korinthe heeft gevestigd, was misschien al tot geloof gekomen. Dat wordt wel verondersteld. In ieder geval, Paulus vindt direct aansluiting bij hen. Hij trekt bij hen in hun woning. En hij beoefent hetzelfde werk als zij, want Paulus heeft geen traktement. Hij leeft niet op de portemonnee van anderen. Hij verdient, zoals zoveel rabbijnen dat deden, zijn eigen kost. Samen met Aquila, zijn gastheer, terwijl Priscilla hem welgezind is. Met de steun van die twee mensen zullen we onderling veel gesproken hebben. Predikt Paulus de Christus in de synagoge. En dat woord doet wat. Want het behaagt God om mensen te redden, te behouden en zalig te maken door de prediking. Dat is nog altijd zo. Dat is wonderlijk, maar God heeft het zo ingesteld. Dat is het welbehagen van God. Zo doet hij dat. Dat als het ware door de prediking in het hart en leven van mensen binnendringt. En hen zo aanspreekt door de Heilige Geest. Want dat bereikt een mens niet. Dat bereikt een redenaar niet op de kansel. God wil vaak heel zwakke predikers gebruiken. Met een rijke zegen. De Heilige Geest neemt die woorden en brengt ze binnen in het bestaan, in het leven van de mens. En dan gaat het werken. Dan kun je allerlei beelden gebruiken. Als een zaad dat ontkiemen gaat, wortels schiet en een vrucht gaat dragen. Er kunnen andere beelden worden gebruikt. Als mensen tot bekering komen. Als mensen tot Christus komen. Maar overgeplant uit de duisternis in het licht. Uit de dood in het leven. Want buiten Christus heerst de dood. Dat moeten we ook vandaag de dag maar niet vergeten. In onze huidige cultuur. Die zo atheïstisch is. En niet zelden ook anti-christelijk is. Buiten Christus is de dood. In hem is het leven. En in de verbondenheid met hem leeft een mens. Zelfs als hij sterft. Paulus predikt. En de prediking gaat erin. Er komen mensen tot geloof. Christus komt erin mee. In de Heilige Geest. En zegent dat apostolische werk in de synagoge van Korinthe. En wanneer dan eindelijk Silas en Timotheus zich bij Paulus hebben gevoegd. Dan richt Paulus zich nog des te meer op de prediking van het evangelie. Het zou me niet verbazen als hij zich niet beperkt heeft tot de Sabbat. Maar dat hij ook keer op keer met de mensen thuis sprak. Of in de week de Sabbat in de synagoge mensen ontving om de schriften samen te lezen. Samen de schriften lezen. Want die getuigen immers van Christus. Men kende immers het Oude Testament. Paulus zal die plaats hebben aangewezen. Die als het ware zwanger zijn van Christus. Luther zei, was Christum treibet. Zo heeft hij Christus gepredikt. Mensen komen tot geloof. En ze worden gedoopt. Joodse mensen en ook Jodengenoten. Want wanneer je staat Grieken, moeten wij waarschijnlijk niet in de eerste plaats denken aan heidenen, maar meer Jodengenoten uit die Hellenistische cultuur, die Grieken genoemd, die wat met de synagoge hadden, die er ook naartoe kwamen, die zich door lieten aanspreken, die meeleefden. Van hen komen er heel wat tot geloof. En misschien heeft Paulus wel gedacht, zou God dat zo leiden hier in Korinthe, dat al die mensen hier in de synagoge, al die Joodse mensen, al die meelevende mensen, die Jodengenoten, tot geloof in de Heer Christus komen. Zou heel deze synagoge een Christus beleidende gemeenschap worden? Nee, dat gebeurt niet. Paulus heeft dat al eerder meegemaakt, dat dat niet gebeurde. Het is altijd een deel van de synagogegangers die het woord aannemen. En nooit allen. En het loopt ook zo hoog op dat het tot een scheiding komt. Er komt een breuk in die ene synagoge. Een breuk tussen kerk en Israël. En die breuken ze nog altijd. En in Korinthe gaat het zo dat er een nieuwe vergaderplaats komt voor de christelijke gemeente. Direct naast de synagoge. Dan stelt iemand een huis, Christus een huis open. Misschien heeft hij er wel een zaal bij voor die christelijke gemeente. Naast elkaar dus synagoge en kerk. Maar in heel veel landen is het vandaag de dag heel gevaarlijk wanneer je christen wordt. Dat kunt u weten als u een beetje meeleeft en de dingen volgt. Een stichting als Open Doors bericht ons voortdurend daarover. En heeft een lijst opgesteld van wel 50 landen waar het gevaarlijk is als je christen bent. En waar het nog gevaarlijker is wanneer je christen wordt dan dat je eerst boeddhist was. Of hindoe of moslim. Dat kan je leven kosten. Bovenaan de lijst staat Noord-Korea. Dat land door tirannen geregeerd is slecht voor alle burgers. Er wordt honger geleden. En ze sterven van gebrek en honger. En die tirannen daar aan de macht verdrukken nog meer de christenen. Want wanneer je daar, bijvoorbeeld met een Bijbel, in een park zit en er komt iemand naast je zitten en begint een gesprek. Als het een verkeerd figuur is, dan kan hij je aanklagen en is het zo met je gedaan. Dan ga je de gevangenis in of het kost je leven. En er zijn talloos vele christenen die zulke dingen moeten ervaren. En zou me niet verbazen als ook op deze 1 augustus 2010 elders in de wereld christenen worden gearresteerd. Of op een vreselijke wijze worden belaagd of ter dood gebracht omdat ze christen zijn. 50 landen op zijn minst in deze wereld. Maar ook wanneer je van een Joods beleider, als je als het ware van Mozes tot Christus komt, komt dat je nog heel duur te staan soms, ook in de Joodse gemeenschap. Ik ken er ook wel voorbeelden van. Ik ga ze alleen hier niet vanaf de kansen vertellen. Dat zou allemaal veel te uitgebreid worden. Maar nog is er heel veel vijandschap in een deel van het Jodendom tegen de Heer Jezus Christus. Ik zeg met nadruk een deel van het Jodendom. Zeker niet bij allen. En waarschijnlijk is het ook zo geweest in Korinthe dat Paulus werd belaagd en bedreigd. En hoe we dat weten, dan blijkt uit het volgende. Eens is Paulus naar bed gegaan. De dag was voorbij. De nacht viel. Het werd donker. Het werd stil. En Paulus probeerde te slapen. Maar wie wel eens heel veel zorgen heeft gehad, of ze ook nu heeft. Wie heel veel verdriet heeft gehad, of nu erg verdrietig is. Die weet dat het met het slapen niet zo goed gaat dan. Soms kun je helemaal de slaap niet vatten. Of is het zo dat je een poosje vanwege de moeheid in slaap valt en dan word je midden in de nacht wakker. En dan lig je daar. Je kunt niet meer slapen. Allerlei gedachten malen door je hoofd. En je vraagt je af, hoe is toch dit, hoe is toch dat? Hoe moet dat nu hiermee, hoe moet het daarmee? Wat zal daarvan worden? En al die dingen meer. Of dingen uit het verleden pijnigen je. Je hebt zoveel zorgen. Zoveel verdriet. Hoef je niet oud voor te zijn. Dan kun je het nog heel jong beleven. En in die nacht is Paulus ook bevreesd. Voor zijn leven. Er is zoveel vijandschap losgebarsten. Omdat nogal wat mensen tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En dan moeten ze natuurlijk de voorganger hebben. Paulus. Misschien is Paulus wel van plan geweest om nu maar weer verder te reizen. Hij was al een heel poosje in Korinthe. En u weet dat hij nergens heel lang bleef. Hij reisde altijd weer verder om op andere plaatsen het evangelie, het reddende evangelie van de Heer Jezus Christus te brengen. En zo was hij waarschijnlijk ook van plan, althans overwoog hij, om nu binnenkort Korinthe te gaan verlaten en verder te reizen, waarheen dan ook. En toen gebeurde er in die nacht het toen Paulus oversteld was door zorgen en vrees, dat de Heere tot hem kwam, de Heer Jezus, en dat hij tot hem sprak. En of Paulus dat ook met zijn oren heeft gehoord, zoals hij eens die stem hoorde van de heiland daar bij Damascus, of dat hij een sterke innerlijke godspraak vernam, dat weten we niet. Maar Paulus werd aangesproken heel concreet. Werd aangesproken heel reëel. Door zijn zender. Want zijn zender had hem gevolgd. Die volgde Paulus op zijn reis van stad tot stad. Christus ging als het ware met zijn dienaar mee. Zijn ogen volgden hem en zijn hart volgde hem. En hij kende zijn dienaar ook in deze situatie, daar in Korinthe. Zoals de Heer Christus al de zijnen kent. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn haar eigen woorden. Al de zijnen. Dus ook u en ook jou, als jij tot de zijnen behoort, dan weet hij alles van ons af, lieve broeders en zusters. Dan kent hij ook al onze zorgen, ons verdriet, onze vragen, onze noden, onze angsten soms, onze pijnen. En in die nacht heeft de Heer Christus Paulus aangesproken en hij begon te zeggen, wees niet bevreesd. Want hier in deze stad zal geen hand tegen u iets vermogen. Christus staat achter zijn dienaar en doet hem delen in zijn bescherming. Paulus is in Korinthe veilig. Hij heeft geen bodyguards. Hij hoeft niet bewaakt te worden door mensen. Maar Christus is bij hem. En behoedt hem daar in Korinthe. Wellicht ook door de dienst van de heilige engelen. Wees niet bevreesd, Paulus. En dat wijst erop dat Paulus wel bevreesd was. Want altijd weer, als die bemoediging in de Bijbel klinkt, als de Heere tot gelovigen zegt, vrees niet, dan is het in een situatie dat ze wel bevreesd zijn, of dat alle reden daar is dat ze bevreesd worden. De Heere verspilt zijn woorden niet. En daaruit kunnen we afleiden dat Paulus wel bevreesd was, maar nu wordt gerustgesteld, wordt bemoedigd, wordt gesterkt in die stille nacht die hij nooit vergeten zal hebben. De Heer Christus heeft nog meer te zeggen. Spreek en zwijg niet. Spreek het evangelie. Noem hier mijn naam. Leg de schriften uit. En verkondig aan de mensen dat ze zijn vervuld doordat ik gekomen ben, de gezondene van de Vader, Jezus Christus. Gestorven om de zonde der mensen. Opgestaan om hen rechtvaardig te maken. En te bekleden met gerechtigheid en heiligheid. Opgestaan om hun goede herder te zijn. Ik ben het. Paulus, wees niet bevreesd. Spreek. Ik ben immers de koning van de koningen en de heer van alle heren. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is ook alle macht hier in Korinthe. Spreek en zwijg niet. Ik heb veel volk in deze stad. Dat is het laatste wat de Heer Christus hier tot Paulus zegt. Om hem te bemoedigen. Ik heb veel volk in deze stad. Letterlijk, er is voor mij veel volk in deze stad. En waar is dat volk nu? Ja, dat is voor een deel al toegebracht. Dat kent de schriften reeds en roemt en beleidt de naam van de Heer Jezus. Maar een deel is nog verstrikt in de zonde. Er zijn hoerenlopers. Een dronkaard, mensen die vechten, elkaar op de vuist gaan, mensen die een slecht leven en een huwelijk hebben, mensen die naar God nog zijn gebod talen, maar ze horen bij dat volk, ze zullen worden toegebracht, krachtens het welbehagen, het uitverkiezend welbehagen van de Heere. Ik heb veel volk in deze stad met zoveel liederlijkheid en verdorvenheid. Daar heb ik veel volk. De Heer gebruikt hier een woord dat anders voor het volk Israël gebruikt wordt. De Heere is bezig een nieuw volk bijeen te brengen. Een volk uit Jood en Heiden. En een volk heeft een regering. Een volk heeft in onze tijd een parlement niet alleen, maar ook een kabinet, een regering, een president, een vorst, een vorstin. Dit volk heeft ook een vorst. Dat is Jezus Christus, de koning van de koningen. Ik heb in deze stad een volk, Paulus gaat door. Spreek en zwijg niet. Ik breng dat volk bijeen. Uit Jood en Heiden. Paulus heeft zich van de Joden teruggetrokken. Zij wilden zijn boodschap, de boodschap van het heil, niet aanvaarden. Paulus heeft zijn kleden uitgeschud. Te zeggen, het komt tot een breuk. Hij heeft gezegd, ik ben rein van uw bloed. Ik ben niet langer voor uw heil, uw zielen heil verantwoordelijk. Als u Christus verwerpt en dan verloren gaat, dan moet u dat zelf weten. Ik kan niet verder met u komen. Ik, Paulus, kan u niet bekeren. Ik, Paulus, kan u niet het geloof geven. Ik, Paulus, kan u niet met de Heer Christus verbinden. Ik, Paulus, kan niet uw blinde zielsogen openen. Maar als u blind wil blijven, als u Christus verstoot en verwerpt, ik ben rein van uw bloed. Voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden. En het heidense volk daar in Korinthe, daar strekt de Heer Christus zijn handen naar uit. In die bevolking heeft hij zijn volk en zal ze roepen, één voor één, en zullen worden gedoopt. En het teken van dat nieuw verbond dragen aan hun voorhoofd. Christus zal hun tot heiland en verlosser zijn. Zijn vader zal hun God en vader zijn. Ik heb veel volk in deze stad. In deze stad, dit liederlijke Korinthe, daar bouwt de Heer Christus zich een gemeente. Hij gebruikt het woord gemeente of kerk niet. Hij gebruikt volk. Een volk. Ik moet denken aan een moment van inzinking in het leven van Abraham. Toen hij de belofte van God eigenlijk niet meer geloven kon. Zei de Heer, Abraham, kom eens uit je tent. En zie eens naar boven. Zie de sterrenhemel. En dan moet je net in Israël en wel in dat zuidelijk gebied zijn. Er zijn oneindig veel meer sterren te zien dan hier. Abraham, tel ze eens. Zo zal je nageslacht zijn. En het is uitgekomen. En Abraham heeft God geloofd. Een ontelbaar nageslacht. Ja, dat gaat nog altijd door. Hier zegt de Heer tot Paulus. Veel volk. In deze stad. En wanneer we doorlezen in de schriften. In het laatste boek zijn aangekomen. Dan lezen we over een schare die niemand tellen kan. Zo groot is dat volk van de Heer Christus. Zo wordt Paulus bemoedigd. Maar dat volk, als de Heer dat samenbrengt. En samensmeet tot een gemeente. Tot een gemeenschap. En dat zal aanvankelijk nog heel veel tekenen van zwakheid vertonen. Tekenen van zonde. Want wanneer Paulus naar de hand zijn brieven aan die gemeente schrijft, dan blijkt er hoeveel misverstanden en wantoestanden er onder dat volk nog heersen. Ja, dat moest nog, wel het overgebracht was uit de dood in het leven, komen tot een heel nieuw leven. Het moest het leren om met Christus te leven. Ik ga nu al die wantoestanden niet opsommen. Vooral in de tweede Korinthebrief kun je daarvan lezen. Grote wantoestanden. En toch, het was een gemeente des Heren. Een gemeente van zondaren. Maar Christus wilde in haar midden zijn. Het was zijn volk. Hij wilde het louteren en meer en meer leiden tot een leven met hem. Een leven voor Gods aangezicht. En zo kan er ook in ons leven nog heel wat zijn wat er niet moest zijn. Maar de Heere wil door zijn woord en geest ons leven meer en meer louteren, op de proef stellen, het onzuivere wegdoen, opdat wij in toenemende mate met God door het leven gaan, zodat er geen dag is zonder waarachtig gebed, zonder dat we voor de Heer ons hart uitstarten. Geen dag dat we zonder de schriften kunnen, omdat dat woord van God nog voor ons meer nodig is dan dagelijks brood. Zo wil de Heer de zijnen leiden. Nee, we zijn er niet op één dag. We zijn er niet, ook als we op een krachtdadig moment zijn bekeerd geworden. Er moet nog heel veel geleerd worden. We blijven leren tot het einde van ons leven toe. En dan zijn we nog niet uitgeleerd. Maar in Christus zijn we reeds een nieuwe schepping. In Christus heilig en rechtvaardig. Een nieuw volk. De Heer bouwt het uit Jood en Heiden, uit de synagogen en uit de heidense tempels op tot een nieuw volk dat zijn naam kent, dat van genade leeft, dat de ware ootmoed kent, dat voor God weet te buigen, dat zonde leert bewenen, dat leest van Gods vergeving. Een nieuw volk. We leven in een tijd van heel veel onkerkelijkheid, afval, ongeloof, antichristelijkheid. Maar laten wij, lieve gemeente, de moed niet verliezen. Ik weet niet of in Rotterdam, ook in Rotterdam-Zuid, een gemeente, een bloeiende gemeente blijft tot in verre toekomst. Het kan wel zijn dat de Heer het woord van de kandelaar wegneemt. Dat hij zegt, met Nederland breek ik maar. Er zijn andere landen waar honger is naar het woord van God. Er komen niet zo heel gemakkelijk vanwege de wat moeilijke communicatie. Er komen berichten uit China, bijvoorbeeld, dat er heel veel mensen tot geloof komen. Men spreekt daar van grote getallen die de Heer Christus aanvaarden als een heiland, een Heer. We weten het dus niet wat de Heer met Nederland voor heeft. Het kan zijn dat het nog verder gaat met die uitdunning van de kerk, met het sluiten van kerkgebouwen, met het afkalven van christelijke gemeenten. Maar dit is zeker. Deze koning kan nooit zonder onderdanen zijn. Als de Heer de kandelen van het woord verplaatst, dan betekent dat dat hij elders verder gaat. In Klein-Azië, in de zeven gemeenten en in de andere steden waar Paulus is geweest en waar eertijds de kerk heeft gebloeid, waar grote kerkelijke concilies werden gehouden in de derde, vierde, vijfde eeuw, daar is heel weinig christendom overgebleven. Heel weinig. Daar is het ook gevaarlijk om christen te zijn in die Turkse cultuur. In Noord-Afrika, waar de kerkvader Augustinus heeft gewerkt, daar vind je nauwelijks een christen meer. Het woord is al weg. Hoe lang nog in Nederland, in Europa? Ik weet het niet, de Heer heeft mij dat niet geopenbaard. Maar nogmaals, de Heer gaat wel door. Zijn volk is talrijk. Is het niet hier, dan ginds. En het einde zal zijn een schare die niemand tellen kan. En dan komt het er voor ons op aan, lieve gemeente, dat wij niet alleen als lid van de kerk zijn ingeschreven, dat wij kerkganger zijn, dat we misschien hier ook wel meeleven, misschien ook wel de handen uit de mouwen steken en iets doen in het kerkenwerk, maar dat wij innerlijk met de Heer Christus verbonden zijn, zodat wij de doop die aan ons is bediend ook verstaan. Hoe vaak spreken wij met de Heer over onze doop? Ook biddenderwijs en dankenderwijs. Want is het geen wonder dat God als Vader onze Vader wil zijn? Die ons nooit laat vallen. Dat de Heer Christus, wiens naam ook op ons is gelegd, onze heiland wil zijn. Onze verlosser. En dat de Heilige Geest, die ook zijn naam op ons heeft gelegd, niet alleen bij ons wil zijn, Maar zelfs als wij in een tempel in ons wil wonen, als wij het nauwelijks durven geloven, laat het dan een gebed voor ons zijn. Een onderwerp van gesprek met de Heere. Want vaak is het geloof gekleed in de vorm van het verlangen. En verlangen we daarnaar dat de Heilige Geest in ons is. Dat wij mogen weten voor rekening van de Heer Christus te staan. Dat hij ook onze zonden droeg. Dat hij voor ons is gestorven. En is opgestaan. En dat hij ook voor ons aan de rechterhand van de Vader bidt en pleit. O wonder van genade. En dat het een wonder voor ons mag zijn. Dat de eeuwige God, onmetelijk groot en heerlijk, onze Vader wil zijn. En dat God het geeft aan mensen om ook dat vaderschap af te beelden. In de gezinnen. Als God ons dat vaderschap heeft verleend. En ook de moeders. Mogen iets afbeelden van die tere, liefdevolle zorg van God de Vader. Ja, is de doop voor ons reeds open gegaan, omdat het de bevestiging is van het verbond dat niet wij met God sluiten, maar dat God met ons gesloten heeft. En we zien er zo ook uit naar de bediening van het heilig avondmaal, wanneer we worden genodigd om als een groot gezin de maaltijd te gebruiken, de maaltijd van Gods liefde, de maaltijd van Gods vrede, en de Heer Christus te belijden bij brood en bij wijn. Laat dan zo woord en sacrament in het leven van de gemeente centraal staan. En laten zij in ons eigen leven, heel persoonlijk, een centrale plaats innemen. In verwondering, in dank, in gebed, in aanbidding. Dat de Heer nog altijd zijn volk heeft. En dat wij, wie we ook zijn, hoe ook ons leven was en is, tot dat volk behoren mogen. Met Christus gestorven en met hem opgestaan. In hem. Ik zou het niet durven zeggen als het niet in de Bijbel stond. Een nieuwe schepping. Geprezen zij deze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die al onze liefde waardig is. Onze dank, onze aanbidding. Amen.